Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van s hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorstend voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden, het voegt u met de godgetrouwen seren heiligheid te ontvouwen. Psalm 29, het eerste vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen uit Psalm 4, het derde vers, waarin wij zingen het tweede gedeelte: betrouw op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, naar het angstig klagen, ons het lieflijk licht uws aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Daarna open wij Gods woord en willen twee gedeelten in Gods woord lezen. Allereerst Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20. Dat is het laatste gedeelte van het evangelie van Matthäus. En daarna een gedeelte uit de eerste brief van Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 6. Matthäus 28, vers 16 tot 20 en 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lees nu Matthäus 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. En dan vervolgen wij de lezing uit 1 Korinthe 15 vanaf het eerste vers. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 28, de eerste schriftlezing, de versen 16 tot en met 18. De tekst voor de prediking, Matthäus 28, vers 16 tot en met 18. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, grote koning der koningen, tot u komen wij in het gebed. Geef ons eerbied en diep ontzag als wij tot u spreken. U die vanuit de hoge hemel op ons neerziet, nu wij hier samengekomen zijn in de kerk, maar ook thuis mee mogen luisteren, maar die nochtans vanuit de hoge hemel tot ons spreken wilt. Want elke keer als het woord wordt gepredikt, dan zegt u: Ik heb een woord van mij tot u, tot jou. En Heere, dan weet u hoe wij ons voorbereid hebben op de prediking van het woord, hoe wij ons voorbereid hebben om te gaan luisteren naar uw stem vanuit uw woord. En Heere, dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest wil komen om onze oren te openen en ons hart te openen, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Want de prediking van deze morgen gaat uit tot de ganse gemeente, kinderen, jongeren en ouderen. En Heere, wilt u dan geven dat het juiste woord op de juiste plaats mag komen? En dat is uw werk, Heere. Want gij zendt uw knechten met de roeping om wet en evangelie te prediken. U geeft ze de opdracht om woorden der zaligheid te spreken tot verloren zondaren. Maar Heere, wij kunnen het niet verder brengen dan het oor. En dat hoeft ook niet, want dat is uw werk. Maar zou u het alstublieft willen doen? Mag er vanmorgen bekering plaatsvinden? Want u weet wie er nog onbekeerd is, die nog in die verschrikkelijke toestand van verlorenheid ligt, dood in de zonde en de misdaden. En dat het zo erg is dat we er niet eens erg in hebben. Maar u weet er toch raad mee, Heere. Want u hebt zelf gezegd: doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze horen zullen leven. Heere, vervul dat nog eens, ook vanmorgen, bij die jongen die u daar ziet zitten. En bij dat meisje, die man en die vrouw, die nog onverzoend voortleeft. Grote koning, kom toch, want in de veelheid van uw onderdanen is uw heerlijkheid. Zoudt u dan nog zondaren willen bekeren? Maar ook degene die iets van het genadeleven kennen, wilt u die opzoeken ook vanmorgen? Ook als we vanmorgen hier zitten met een hart vol twijfelingen. En dat kan zomaar gebeuren. Maar wat een wonder dat u oog hebt voor twijfelaars. Wat een wonder dat u tot hen wil naderen om hen onderwijs te geven, om hen te vertroosten, om hun ogen op te heffen om naar u te doen zien. Want u hebt alle macht in hemel en op aarde. Heere, mag zo het woord gezegend worden. Ook in het bijzonder van die twijfelaars in ons midden, die zo heen en weer geschud worden, die zo wankelen. Heere, u weet er toch van. Zoudt u dan vanmorgen met uw woord willen komen? En zoudt u die vertwijfelingen weg willen nemen? En zoudt u uzelven willen openbaren als die opgestane levensvorst die alles volbracht heeft, die alles heeft voor een allesmissende zondaar? En die niets liever wil dan genade voor genade uit uw volheid weg te schenken. Die niets liever wil dan verloren zondaren zalig maken en uw volk en kinderen steeds weer onderwijs te geven. Heere, zoudt u zo vanmorgen uzelf willen vertonen op deze plaats waar u ons bescheiden hebt. En dat zullen wij vanmorgen ook gaan horen. Als de discipelen en vele anderen naar een berg gekomen was waar u hen naar bescheiden had. O Heere, laat ons de diepe betekenis van het woord doen verstaan. Heere, we kunnen hier ook zitten met allerlei zorgen en noden in ons leven. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan, u kent het verdriet. En dan dragen we in het bijzonder de rouwdragende familie de koning aan u op, van wie in de afgelopen weken geliefde schoonzuster is overleden na een ernstig ziekbed. Heere, wilt u vertroosten in dit verdriet, deze roepstem ook heiligen, en laat te midden van de dood uw woord mogen spreken. Heere, gedenk deze familie uit genade, maar ook alle anderen, de weduwen, de weduwnaren, maar ook kinderen die een vader of moeder moeten missen, maar ook ouders die een kind moeten missen. En wat kan bij tijden die wonden weer open gaan, Heere? Maar wilt u dan balsem gieten in die wonden? Gedenk degene die ziek zijn, die langer ziek zijn, die medicijnen moeten gebruiken, die misschien kuren en therapieën moeten volgen. Heere, zou u uit genade dat willen zegenen? Degene die lichamelijke moeite kennen, maar ook degene die tobben en worstelen met psychische zwakten. Het kan soms heel moeilijk worden, Heere, dat we in een heel diep dal terechtkomen. Dat we in een diepe depressie terechtkomen. Heere, dan zien wij geen lichtpuntje meer. Maar Heere, u bent toch in de allergrootste smarten geweest? En zoudt u dan als die medelijdende hoge priester juist in die donkere tunnels uzelven willen openbaren? Maar ook degene die daarmee te maken hebben, die dat van dichtbij meemaken, en zoudt u ze ook willen sterken, waar velen wellicht twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede doen zien? Ach Heere, toon uw aangezicht, uw lieflijk aangezicht, en geeft kracht in moeilijke wegen die we soms moeten gaan, ook in het gezinsleven. Ook als we zorgen kennen rondom onze kinderen. Heer, u weet ook wat dat met ons doet. Wat dat doet met een moederhart. Wat dat doet met het vaderhart. En zoudt u dan daarin wijsheid en kracht willen geven? Zie zo in gunst op hen van allen van boven te neer. Heer, we dragen ook onze jonge mensen aan u op. In het bijzonder hen die deze week de examens moeten gaan afleggen. Er zal veel voor gedaan zijn. We zullen er misschien tegenop zien. Maar Heere, dat we het in afhankelijkheid van u mogen doen. En wilt u met al die jonge mensen zijn. En wilt u ze helpen en kracht en wijsheid geven. En wilt u ze verblijden dat ze het examen mogen halen. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u al onze gebeden overnemen. Wilt u al onze zorgen overnemen. Maar wilt u ook onze dankzegging overnemen. als het gaat om de vele zegeningen die u elke dag weer geeft. Maak ons klein onder uw weldaden, o Heere. En laat wij deze morgen boven alles mogen ondervinden. Dat u uw belofte wil vervullen waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. Vertoon uzelf. Openbaar uzelf. Voor het eerst en bij vernieuwing. Als die opgestane koning. Die een arm zondagsvolk wil troosten. Met zijn genade. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Uit genade vragen wij dit. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede collecte voor het onderhoud van de kerk en de pastorie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven terwijl we samen gaan zingen. Uit Psalm 42, de versen 1, 4 en 5. Het heigend herde jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. 1, 4 en 5 van Psalm 42. Na het amen van de prediking zingen wij het tweede vers uit Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 3, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere God die had bevolen aan het oude volk Israël om elk jaar op 3 dagen naar Jeruzalem te komen. Dat waren de dagen van de 3 grote feesten. Het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttefeest. En op die feesten kwamen van alle kanten Israëlieten aan naar de Godstad. En wellicht weten jullie dat wel, jongens en meisjes, dat de stad Jeruzalem op een berg gebouwd was. En in de stad was daar de tempel die ook nog eens op een verhoging lag. Dus wilden daar de Israëlieten van alle kanten naar de stad Jeruzalem komen. En ze kwamen nabij Jeruzalem, daar moesten ze die laatste berg nog op om daar de Godstad binnen te gaan. En wat gebeurde er dan op die grote feesten? Dan zongen de Israëlieten psalmen. Een aantal speciale psalmen die bedoeld waren om op te gaan naar de Godstad, op te gaan naar de tempel. Wij noemen dat de psalmen van Hamaalot. Dat betekent de psalmen van de opgang. En dan zie je dat in gedachten zo voor je. Er komt zo'n gezinnetje aan, vader en moeder met hun kinderen. En vanaf de andere kant komen wat oudere mensen aan. En wat voor soort mensen ook, ze komen aan en naarmate ze dichter bij Jeruzalem komen, hoor ik al die mensen zingen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Ja, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Zo kwamen ze naar de Godstad, zo beklommen ze als het ware die berg waar de tempel stond. Opdat de pelgrims daar in Gods huis de Heere zouden mogen ontmoeten en daar een zegen van hem zouden mogen ontvangen. En wat moet dat een wonder geweest zijn voor de ware gelovigen in die dagen, die zo met verlangen naar die berg des Heeren kwamen en daar in het huis van God hebben ervaren. Want Sion, de berg Sion, is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier, sprak hij, die het al beheert, hier zal ik wonen na mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En wat er jaren gebeurde ten tijde van het Oude Testament, dat zien we feitelijk ook gebeuren in onze tekst. Hoe van allerlei kanten discipelen en discipelinnen van de Heer Jezus naar een berg kwamen in Galilea, waar de opgestane levensvorst hen bescheiden, hen geroepen had. En dan zullen wij gaan horen vanmorgen dat dat niet alleen een verschijning is geweest aan 11 discipelen, maar aan veel meer dan die 11 discipelen. Een berg waarop de Heere in koninklijke heerlijkheid aan hen verscheen. Een koninklijke verschijning. En dat schrijven we dan ook als thema boven de prediking. De koninklijke verschijning van de levensvorst. 3 gedachten... De eer die hij ontving. In de tweede plaats de trouw die hij openbaarde. En tenslotte de troost die hij gaf. De koninklijke verschijning van de levensvorst. De eer die hij ontving. De trouw die hij openbaarde. En de troost die hij gaf. De woorden van onze tekst die zijn geschreven door Matthäus. Die heeft het eerste evangelie geschreven, zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament. En dan weten wij wel, gemeente, dat Matthäus 1 van de 12 discipelen is geweest. Een andere naam voor Matthäus is Levi. Hij werd uit dat tolhuis geroepen, weet je nog? Toen zei de Heere, volg mij. En toen heeft hij alles verlaten en hij is de Heer Jezus gaan volgen. Maar hij is niet alleen een discipel van de Heer Jezus geworden. Maar de Heer Jezus had hem ook verkoren, God had hem ook verkoren om een stukje van de Bijbel te schrijven. En daar werd hij bij geleid door de Heilige Geest. En wat blijkt dan? Matthäus is een man geweest die heel goed de schriften van het Oude Testament kende. En meer dan dat, hij zag in heel veel beloften van het Oude Testament de vervulling in Christus. En je moet er maar eens opletten, jongelui, als je het Matthäus-evangelie leest, hoe dikwijls je niet die uitspraak tegenkomt, opdat de schrift vervuld worden of gelijk geschreven is. En daarom is Matthäus ook een evangelist geweest die heel uitvoerig het werk van de Heer Jezus Christus heeft beschreven. Tot aan hoofdstuk 27 toe. Uitvoerig over de geboorte. Uitvoerig over de wonderen en tekenen en de prediking die hij gedaan heeft. Neem heel de bergrede. Heeft alleen Matthäus opgeschreven. Hoofdstuk 5 tot en met 7 nota bene. 3 hoofdstukken. En dan heel nadrukkelijk en uitvoerig en gedetailleerd heeft hij geschreven over het lijdende sterven van Christus. En dan zou je na hoofdstuk 27 verwachten dat er nog een stuk of 4 of 5 hoofdstukken zouden komen over de opstanding. Maar nee. 1 hoofdstuk. En wat vinden we daarvoor beschrijvingen? Nou, hij heeft het over die vrouwen die bij het graf zijn geweest en aan wie de Heer Jezus ontmoet is. En dan maakt hij als het ware een hele grote sprong. En dan gaat hij naar een hele bijzondere verschijning van de Heer Jezus, zoals we die vinden in onze tekst. Wat is dat bij Matthäus? Waarom gaat hij Maria Magdalena voorbij? Waarom gaat hij de Emmausgangers voorbij? Waarom gaat hij de ontmoeting met Thomas voorbij bijvoorbeeld? En gaat hij van die eerste ontmoeting, die eerste verschijning, gelijk naar een van de laatste verschijningen van de Heer Jezus voordat hij naar de hemel ging? Wel, gemeente, dat heeft te maken, denk ik, met het bijzondere karakter van deze verschijning. Dat is zo bijzonder geweest voor Matthäus. Dat is zo in zijn hart gegrift. Dat hij dat met name wilde beschrijven met enkele woorden. Nooit is hij deze bijzondere verschijning op een berg in Galilea vergeten. Matthew Henry die schrijft in zijn verklaring bij deze woorden. Het is de plechtigste van allen geweest. Waarom? We gaan het vanmorgen eens onderzoeken. Waarom is deze verschijning met recht de plechtigste geweest? Waarom wordt deze verschijning door heel veel verklarers een koninklijke verschijning genoemd? Nou, allereerst vanwege de eer die Christus als de opgestane koning ontving. De eer. En dan ga ik u op 3 dingen wijzen. Het allereerste waarin Christus eer ontving was in de gehoorzaamheid van de discipelen en alle anderen die naar die berg gekomen zijn. Want er staat in vers 16 een heel belangrijk woord. Daar staat namelijk, en de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Dat betekent, de Heer had een bevel gegeven. Een indringend bevel. Dat betekent het woordje bescheiden. Het woordje bescheiden betekent niet, jongelui, dat als je eens een keer een appje naar je vrienden stuurt en zegt, nou, zullen wij een zaterdagavond daar en daar afspreken? Nee, zo moet je dat woordje bescheiden niet lezen. Het gaat hier om een bevel van Christus kant. Dat woordje bescheiden wil eigenlijk zeggen, Christus is tot die mensen gekomen, tot zijn discipelen en ook vele anderen, en heeft gezegd, kom, ga naar de berg die ik je wijzen zal. Wees gehoorzaam aan mijn bevel. En al eerder had de Heer Jezus gezegd, en dat hij hen voor zal gaan naar Galilea. En aldaar zullen zij hem zien na zijn opstanding. En vanuit Johannes 21 kunnen wij opmaken dat er 7 discipelen al op weg waren gegaan. En toen heeft die wonderbare visvangst plaatsgevonden. Daar in de vroege morgen nadat ze een nacht niets gevangen hadden. Maar er zou daarna nog een ontmoeting plaatsvinden. Want ze waren al die 7 discipelen in Galilea gekomen. Maar toen heeft de Heer tegen die 7 discipelen gezegd: nu moet je naar een berg gaan. Daar moet je naartoe komen. Ik geef het bevel. Kom naar de berg die ik u wijzen zal. En dat bevel is niet alleen bij die 7 discipelen terechtgekomen, maar ook bij die andere 4 die nog onderweg waren. En bij de vrouwen en vele anderen. Nee, dat was niet de Olijfberg. Heb ik zelf ook altijd gedacht dat het om de Olijfberg ging in onze tekst. Maar dat kan helemaal niet, want de Olijfberg lag in Judea, vlak naast Jeruzalem. Het gaat hier om een berg in Galilea, in het noorden van Kanaan. Welke berg dat precies geweest is, weten we niet. Vele verklaarders die zeggen, en ik vind dat persoonlijk best aannemelijk, omdat Matthäus het geschreven heeft, dat dat diezelfde berg is geweest waar hij die indrukwekkende bergrede heeft uitgesproken toen er ook zoveel mensen aanwezig waren. Maar hoe het ook zij, ze moesten naar de berg die Christus aangewezen had. En daar zal hij aan hen verschijnen. En ze zijn gegaan uit gehoorzaamheid. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar de Heer hen bescheiden had. En gemeente, zulke plaatsen zijn er nog. Plaatsen waar de Heer u en jou wil hebben. Plaatsen waarvan de Heer zegt: kom, ga. Dat is allereerst hier in zijn huis. Dit is ook zo'n berg waar de Heere u en jou en mij bescheiden heeft. Opnieuw vanmorgen. En elke zondag komt dat terug. Dan komt de indringende oproep tot ons allen: komt, nadert voor mijn aangezicht. En het is een zegen als je ook daadwerkelijk naar Gods huis kan komen. Dat je die betrekkelijke gezondheid nog hebt. En als dat niet zo is, en dat zijn er ook in ons midden, die mogen thuis meeluisteren. En wat een zegen dat de Heer die mogelijkheden geeft. Dat ook in de huiskamers kan gelden: komt, nadert voor mijn aangezicht. En het is tot eer van hem als in gehoorzaamheid elke keer 2 keer per zondag de gang naar Gods huis gemaakt kan worden. En trouwens niet alleen dan, maar ook aanstaande woensdag om 8:15 geldt het hier. Heel de gemeente wordt bescheiden. Kom, nader voor mijn aangezicht. En al die momenten en die momenten die de Heer geeft in het midden van de gemeente, gelegenheden waar het woord van God open gaat. En dan is het catechisatieseizoen voorbij en dan gaat het verenigingsseizoen ten einde. Als de Heer het geeft, mag het in het nieuwe seizoen er weer zijn. En elke keer zegt de Heer: kom, ga naar de plaats die ik bescheiden heeft. Maar ook thuis. Vindt de Heer je wel eens op eenzame plekken? Dat kan, ja, inderdaad achter je strijkplank zijn. Dat kan op je slaapkamer zijn. Kan ook zomaar ergens in het land zijn. Dat kan in je auto zijn. Waar je ook bent. Dat er een moment is dat je tot de Heer mag gaan. Vanwege de nood van je leven. En dat de Heer ook buiten zijn huis plaatsen wil aanwijzen waarvan hij zegt: kom, ga op je knieën tot mij. Ook dat is een plaats die de Heere bescheiden heeft. En het is zo tot zijn eer als dat gehoorzaamd wordt. Zeker als je op die plaatsen mag komen met honger, met dorst naar een woord van God. Als je komt met lege handen als een arme verloren zondaar om aan zijn voeten te mogen zitten en onderwijs van hem te mogen ontvangen. Als je iets mag betrachten wat de dichter zegt, ik zet mijn treden in uw spoor. Zalig om die plaatsen te mogen komen, waar de Heere u en jou bescheiden heeft. Dat is tot zijn eer. Nou, dat gebeurde op die berg. Gehoorzaamheid, daar werd de Heer in verheerlijkt. En dan het tweede. Uit de context, en als we schrift met schrift gaan vergelijken, blijkt dus dat het niet alleen om 11 discipelen ging. Al lijkt dat in het begin van vers 16 wel zo. En toch waren de 11 discipelen niet de enige tot wie de Heer Jezus had gezegd, ik ga u voor naar Galilea en al daar zult gij mij zien. Ook de vrouwen hebben dat bevel ontvangen. En er moeten er meer geweest zijn, en dan kom ik alvast bij vers 17, daar staat dat als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Ik hoop straks daar nog op terug te komen wat daarmee bedoeld wordt. Maar daarin wordt al een onderscheid gemaakt, en het woord twijfelen wat hier gebruikt wordt, dat kan niet betekenen dat die 11 discipelen nog twijfelden aan de opstanding van Christus. De Heer was al zoveel keren aan hen verschenen en had al zo duidelijk hun verstand verlicht, hun hart geopend. Hij had de geest op hen geblazen. Ze hebben de schriften mogen verstaan. Ze hebben in de littekenen van zijn handen mogen zien. Ze hebben de woorden gehoord, vrede zij u lieden. En de Heer deed het geloof doorbreken, zodat ze geloofden dat Christus opgestaan was uit de doden. En het is niet alleen Thomas, gemeente, van wie wij weten dat hij uitgeroepen heeft, mijn Heere en mijn God. Maar geloof me dat de andere discipelen dat ook hebben mogen uitroepen. En daarom moeten we aan meer mensen denken dan alleen de 11 en een aantal vrouwen die de Heer Jezus lief hadden. En dan kom ik bij wat ik bij vele verklaarders gelezen heb. Namelijk die een verband leggen met deze koninklijke verschijning en datgene wat we samen gelezen hebben in 1 Korinthe 15 vers 6, waar staat, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, doch sommigen zijn ontslapen. En op grond daarvan mogen wij concluderen dat Matthäus ook die verschijning op het oog had toen hij daarvan schreef in onze tekst. De Heer heeft dan veel meer mensen bevolen om naar die berg te komen waar hij zich zou laten zien. Schittert daar ook niet zijn eer? Hoe schreef de wijze Salomo het ook alweer? In de veelheid, in de menigte van het volk is des konings heerlijkheid gelegen. Hier komt het openbaar. Wat zal dat tot eer van de levensvorst geweest zijn? Ja, gemeente, wat zal het tot blijdschap van de koning geweest zijn? Toen hij van alle kanten mensen zag komen tot hem. Mensen die in zichzelf arme zondaren zijn gebleven, die in zichzelf niets hadden, maar aangewezen waren op hem. Toen hij die mensen zag komen, gemeente, zag hij het loon op zijn arbeid. Toen hij daar die mensen zag komen, oudere mensen, jongere mensen, mannen en vrouwen, zag hij de vervulling van de belofte. Als mijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal ik zaad zien. En de dagen zullen zich vermenigvuldigen en het welbehagen van de Heere zal door mijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat hoorde bij de staat van zijn verhoging. En dan kom ik vanmorgen bij je hart en bij uw hart. En dan ga ik het je vragen, ben je ook zo'n volgeling? Is het ook Jozef je hartelijke begeerte om bij die menigte die bij die koning hoort te mogen behoren? Heeft de Heilige Geest de keuze in je hart gewerkt? Uw volk is mijn volk en uw God mijn God? Mag je ook wel eens ervaren wat Johannes Groenewegen zo mooi onder woorden bracht? Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Wis het zijn mijn hartevrienden, hunne taal mijn hartetolk. Het zijn de kinderen van een vader, van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. Kijk, zo kwamen honderden mensen samen op de berg waar de Heer hen bescheiden had. Daar heb je tweede. De menigte die samenkwam was tot eer van hem. En dan het derde. Wat gebeurde, jongens en meisjes, toen al die mensen daar kwamen en daar zagen ze de Heer Jezus? Toen aanbaden zij hem. Kijk maar vers 17. En als ze hem zagen, baden zij hem aan. Wat wil dat zeggen? Allereerst betekent het woord heel letterlijk dat ze op hun aangezichten vielen. Het staat er zelfs zo, ze gingen plat op de grond liggen voor de koning. Dat is de betekenis van het Griekse woord aanbidden. En al die mensen deden dat. Maar wel heel onderscheiden. Want sommigen aanbaden in het geloof. Bij sommigen was het veel meer dan alleen dat diepe buigen voor de levensvorst. En dan kom ik even bij het beeld dat het woordje aanbidden oproept. Want jongens en meisjes, het was in de tijd van de Bijbel heel gewoon dat als een koning onderdanen ontving in de troonzaal, dan zie je zo'n koning daar zitten op zijn troon en dan kwamen die mensen zachtjes aangelopen tot aan de troon en dan reikte zo'n koning de gouden scepter aan en als dat uitgereikt werd, was dat een teken, nu mogen wij tot de koning naderen. En als dan zo'n onderdaan bij de troon kwam, dan boog hij heel diep voor die troon neer en dan kuste die onderdaan de voeten van de koning. Daar heb je een diepe betekenis van het woordje aanbidden. Dus niet alleen plat op de grond vallen, maar wel daar op de grond vallen, daar die buigen waar je de voeten van de koning kan kussen. En dan kom ik bij een diepe geestelijke betekenis van het woord aanbidden. Ik hoop dat u dat mag kennen. Toen die mensen bogen voor Christus en hem aanbaden, hebben zij hem gekust. Niet letterlijk, dat kon natuurlijk niet omdat er zoveel mensen waren, maar geestelijk, als een daad van het geloof. En dan denk ik aan Psalm 2. Kust de Zoon. De Heer Jezus was een kus gegeven. Ja, dat is een vraag. Misschien ben je zo'n vraag helemaal niet gewend. Maar ik mag het toch wel vragen naar aanleiding van de tekst. Heb je de Heer Jezus als een kus gegeven? Heb u de Heer Jezus als een kus gegeven? Weet je dat het heel Bijbels is? Ja, dominee, wat betekent dat dan? Dat zal ik je uitleggen. Wanneer iemand de Heer Jezus mag kussen, dan is dat een gelovige reactie op Christus' woorden en Christus' daden. Dan moet er eerst iets van de kant van Christus gekomen zijn. Dan moet hij eerst met zijn woord gekomen zijn, met zijn daden, met de toepassing van het heil in je ziel. Met de betoning van zijn opzoekende zondaarsliefde. En als reactie daarop kan het niet anders of de kerk des Heren gaat Christus vanuit de wederliefde kussen. In dat licht staat er in Hooglied 1 vers 2, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. En wat is dan de reactie? Wederliefde. U zou het vanmiddag eens na moeten lezen in de kanttekeningen van Hooglied 1 vers 2. Daar staat, wij kussen Christus als hij met een oprecht geloof, hartelijke liefde en kinderlijke vrees en eerbied hem kennen te zijn onze Heere, onze zaligmaker, en wij ons aan hem ten enenmale onderwerpen en hem gehoorzamen. Daar heb je de diepe betekenis van aanbidden. Ken je zulke momenten? Zo onder de prediking van het woord, toen je aan de tafel des Heren zat, of in die eenzame momenten dat je zo sterk de liefde van de Heer Jezus mocht proeven en smaken, dat er een hartelijke wederliefde terugkeerde tot hem. Dat zijn die tere momenten dat de gemeenschap met de Heer Jezus is, dat hij alles voor je is en dat je zelf niets bent, dat hij groot is, dat u klein bent en dat je niet anders kan zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wou vatten. Dat. Zo in de stilte, in zijn gemeenschap. Dat is aanbidding. Zo lagen velen op die berg op de grond. En onder die velen waren er sommigen die twijfelden. En wat deed de Heere toen? Als de getrouwe Heere ging hij naar die twijfelaars toe om al die vertwijfelingen weg te nemen. Onze tweede gedachte, de trouw die hij openbaarde. Doch sommigen twijfelden. Ja, wie zouden dat geweest zijn? Nee, niet alleen die elfen. Wie dan wel? Maria Magdalena misschien? Die andere vrouwen? De Emmausgangers? Nou, die hoorde waarschijnlijk ook niet bij die twijfelaars, want die had ook al hele duidelijke kentekenen mogen ontvangen en was het geloof ook doorgebroken in de opgestane koning. Wie dan wel? Nou, we weten het niet. Heel eenvoudig gemeente, ik weet het niet, het staat er niet. Ja, je kan natuurlijk je vermoedens hebben, die heb ik ook wel. Het zou best kunnen zijn dat Jozef van Arimathea erbij was en Nicodemus, Bartimeus en Zacchaeus. En al die andere mensen die door hem genezen zijn. Misschien is de hoofdman over 100 er wel bij geweest. Die God verheerlijkte toen Christus gekruisigd was. Wie zal het zeggen? Maar we weten het niet. Wat de Heilige Geest wel goed geacht heeft is dat er staat, doch sommigen twijfelden. Laten we daar dan maar eens een streepje onder zetten. En misschien mag het nog tot onderwijs en troost zijn vanmorgen. Wat wordt er nou mee bedoeld? Met dat woordje twijfelen. Laten we eens naar het woordje zelf kijken. En toen ik aan het vertalen was, toen kwam ik bij een ontdekking. Dit werkwoord is afgeleid van een getal. Had ik nog nooit meegemaakt bij het vertalen van Bijbelse woorden. Dit werkwoord is afgeleid van het telwoord 2. Ik heb best wel even moeten nadenken wat het verband is tussen twijfelen en het getal 2. Toch denk ik wel dat ik erachter gekomen ben, want dat getal 2, dat wil eigenlijk zeggen, je kan naar twee kanten kijken, meer niet, naar twee kanten. Maar je kijkt maar naar één kant, maar wel naar de verkeerde kant. En dat doet je twijfelen. Om het nog duidelijker te maken en het woord scherper te hebben, gaan we even naar een ander gedeelte van Matthäus' evangelie. Want Matthäus heeft dit werkwoord 2 keer gebruikt. In onze tekst, En ook in Matteüs 14. En daar hebben onze statenvertalers het vertaald met het woordje wankelen. Matteüs 14, vers 31. Ik zal u kort vertellen wat daar wordt beschreven. Dat is die wonderlijke nacht dat de discipelen in de storm op zee waren en dat de Heere over de golven door de storm heen naar het scheepje wandelde met die angstige discipelen. En als de Heer Jezus bekend maakt dat Hij het is, dan is daar Petrus en die zegt: Heere, als U het bent, gebied mij tot U te komen. En de Heer Jezus zegt: kom. En we kennen Petrus. Hij slaat zijn benen overboord, ondanks de storm, ondanks de golven. En hij richt zijn ogen op de Christus. En zolang hij zijn ogen op Christus houdt, wandelt hij door die stormen heen, over de zee tot zijn meester. Totdat hij op de golven ging zien. En op de stormen ging zien. En niet meer naar de goede kant keek, maar naar de kant van de omstandigheden keek. En toen wankelde hij. Toen zonk hij weg in de golven. Begint u het woordje twijfelen al een beetje duidelijk te worden? Kort gezegd, niet meer op Christus zien. Niet meer op zijn woord hopen. Niet meer aan zijn woord denken, maar op andere dingen zien, op de omstandigheden kijken. En Christus uit het oog verliezen. Niet meer naar de juiste kant kijken, waar de oplossing van alle nood ligt, maar naar de verkeerde kant te kijken, waar het alleen maar lastiger wordt, waar je aan baar der zee gelijk wordt. Dat is nu de betekenis van het woordje twijfelen. En zo waren er op die berg mensen die zo de verkeerde kant opkeken, al waren ze heel dicht bij Christus. Dat waren mensen die echt wel konden getuigen van de opzoekende liefde van Christus. Dat waren mensen die wisten uit welke nood en dood ze verlost waren. Het waren vrienden en vriendinnen die een liefdesbetrekking op de Heer Jezus Christus hadden gekregen, maar nog zoveel naar de verkeerde kant keken. Mensen die helemaal nog niet goed begrepen waarom Christus deze weg van lijden en sterven moest gaan. Mensen die Christus voor het laatst hebben gezien in de staat van zijn vernedering. En dat stond op een netvlies gegrift, daar was hun hart mee vervuld. Een gekruisigde Christus, een gestorven Christus, een begraven meester. En niet te kunnen begrijpen waartoe dat alles nou nodig was. Mensen die vergeten waren dat hij gezegd had dat hij na 3 dagen weer op zou staan. Mensen die daarom de rijke troost van de kruisdood en de opstanding nog niet ervaren hadden. En toch getrokken naar die berg. Zoals Thomas een week na de opstanding met al zijn stormen, met al zijn vertwijfelingen, toch bij die discipelen waren. Zo zijn ze ook naar die berg getrokken waar hij zou verschijnen. Er was toch iets in hun hart, daar wil ik wel bij zijn. Al konden ze nauwelijks geloven dat hij leefde. En ook zij vielen ter aarde toen ze hem zagen, maar met een hart vol vertwijfelingen. Ze konden maar niet geloven dat hij diezelfde was als die man van smarten, wat nog zo in hun hart leefde. Nog steeds zagen ze dat beeld voor zich, zoals Petrus zag op de omstandigheden en daarom wankelde, doch sommigen twijfelden. En daardoor brak het geloof in de opstanding niet door. En gemeente, zo zijn er ook onder Gods kinderen die twijfelen. En dan zou ik vanmorgen toch willen zeggen, laten wij twijfelaars niet hard vallen. En laten we niet gelijk met ons veroordeeld vingertje komen en zeggen, zo zwaar en gewichtig, maar je mag niet twijfelen. Dat is zonde. Dat is tot oneer van God. Daarmee doe je Gods woord en doet je de Heer tekort. En kom ook niet met goede bedoelingen tot een vertwijfelde ziel. Ja, maar je weet toch wat de Heer in je leven gedaan hebt. En de Heer is toch een waarmaker van zijn woord. En geloof het nou toch. Gemeente, als je in de strikken van de vertwijfeling gekomen bent, is er maar één die je eruit kan halen. En dat is Christus zelf. En het geloofsleven kent zijn twijfelingen. Ik zeg niet dat het goed is, maar het is wel een werkelijkheid. Want Gods kinderen leven niet altijd op de toppen van het geloof. En het heeft ook te maken met het onderwijs wat ze gekregen hebben, wat ze misschien wel gehoord hebben, maar nog niet verstaan hebben. En daarom is er een gevaar dat je in de strijd van het geloofsleven zo dikwijls naar de verkeerde kant kijkt. En zo weinig naar de enige kant waar de verlossing ligt. En daarom komen er vertwijfelingen. Wanneer? Als het geloof klein wordt. Als het geloof gaat afzwakken. En je ziet weer op die vele zonden. En je ziet weer op die hemelhoge schuld. Of je voelt die indruk van Gods recht weer. Of je staat met al je onmogelijkheden om jezelf te kunnen verlossen. Of je voelt je onwaardigheid, zou zo een als ik wel welkom zijn bij hem. En je kijkt maar in jezelf en je bent maar met die onwaardigheid bezig. Of de aanvechtingen van de duivel die soms zo sterk kunnen zijn, die het zicht op Christus wegnemen. Of het horen van nare opmerkingen die zo diep in je hart dringen, waar je maar niet van verlost kan worden. Of de moeilijkheden in je leven. Of dat zuchten onder een kruis wat de Heer je opgelegd heeft. Dat kunnen blokkades zijn waar zoveel aandacht naar gaat, dat je alleen maar daarop gericht bent. En je kijkt naar de verkeerde kant. Doch sommigen twijfelden. Wat kan het dan donker worden in het geloofsleven? Had je misschien eerder niet gedacht, toen het zo licht werd, toen er zo ruimte kwam, en dan toch die duisternissen, die stilte in dat geestelijke leven, verklaren kun je het niet, en je kijkt alleen maar op de omstandigheden. Zelfs al ga je met je nood tot hem, al lig je bij wijze van spreken plat op je aangezicht, aan zijn voeten, ben je gekomen op de plaats waar hij je bescheiden heeft, en dan toch die vertwijfelingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En je luistert naar die stem, en je luistert naar die woorden, en het belemmert het juiste zicht op de zaligmaker. En dan toch, te midden van die stormen, te midden van die vertwijfelingen, ik denk aan u, o God, in het klagen, uit de landstreek van de Jordaan, van mijn leed doe ik Hermon wagen, kroep van het kleingebergte u aan. En je denkt, zou de Heer mij wel horen? Maar kijk eens wat hier gebeurt. Zie eens de trouw van die opgestane koning, waar die twijfelaars maar niet tot het geloof kunnen komen, komt Christus tot hen. Er staat een woord, hij nadert tot hen. Hij doet als het ware een stap naar voren om heel dicht bij die twijfelaars te komen. Hij komt zo dicht bij die twijfelaars, gemeente, dat die twijfelaars niets anders meer kunnen dan alleen naar hem kijken. En dat doet hij nog. Dan komt hij zo dichtbij. Dan is hij het die je ogen afwendt van de omstandigheden en je ogen doet opheffen naar hem. Om je te vangen met zijn liefdesogen. Zodat je weer gaat zingen, wat we straks ook gaan doen. Maar trouwe God, gij zijt het schil dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. En gemeente, als je zijn gunst aanschouwt, zie je niet meer op de omstandigheden en zijn de twijfelingen weggenomen. En toen de Heer Jezus zo dicht bij die twijfelaars kwam, begon hij te spreken. Zo vriendelijk, zo troostvol. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Onze laatste gedachte, de troost die hij gaf. Daar stond hij, gemeente. Zo staat hij vanmorgen in de prediking van het woord. En heeft bijzonder een woord, jawel tot iedereen, maar bijzonder tot mensen die zo twijfelen. Hij staat daar als de Jezus, de zaligmaker. Hij staat daar als de verhoogde middelaar die aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht. Hij staat daar, zoals Matthäus aan het begin van zijn evangelie heeft gezegd, als de Immanuel, God met ons. En we hopen als de Heer het geeft daar nog wel verder bij stil te staan vanuit het 20e vers. Daar hoor je de echo. Ik ben met u lieden, God met ons. Hij stond daar met gegeven macht. Dat wil zeggen, hij kwam tot die twijfelaars met de bevoegdheid. Dus hier wordt bij het woordje macht niet de kracht van Christus bedoeld. Maar hier wordt bedoeld zijn bevoegdheid, zijn permissie, zijn volmacht. Het recht dat hij van de Vader ontvangen had om juist naar die twijfelaars te gaan. En de tweede betekenis van het woordje macht betekent dat hij ook bekwaam is en wijs is om de juiste woorden te spreken in deze vertwijfelende toestand. Welke middelaar is hij? Hij heeft alle macht ontvangen van zijn Vader die in de hemel is. Waarvan hij weet, ik ben op weg naar de hemel om daar de hoogste plaats te mogen ontvangen. Om vanuit de hemel mijn macht, met mijn gezag, met mijn bevoegdheid, mijn kerk te vergaderen en te regeren en te bewaren en te onderwijzen. En ik kom met die bevoegdheid zo laag naar de aarde, zelfs tot die mensen die daar plat op de grond liggen en zo wankelen, zo twijfelen. Die zo naar de verkeerde kant keken, die nog zoveel op de omstandigheden keken, maar hem uit het oog verloren hadden. Hij kwam, hij naderde tot hen en hij sprak woorden der zaligheid. En al staat het niet met zoveel woorden hier beschreven, maar als ik schrift met schrift vergelijk, dan is hij op dezelfde wijze gekomen als alle andere keren. Hij heeft de schriften geopend. Hij ging zichzelf verklaren. Hij heeft woorden van troost gesproken en heeft tegen die twijfelaars gezegd, zie op mij en kijk in mijn handen. Ja, hij sprak zo liefdevol tot die vertwijfelende zielen die hij bezig was tot zichzelf te trekken. Kom, zie op mij. Ik weet wel wat er in je hart omgaat, o twijfelaar. Ik weet wel welke blokkades er voor je liggen. Ik weet van je zonden die zo drukken. Ik weet wel dat je je zo onwaardig voelt. En ik weet ook dat je zo bevreesd bent voor het heilige recht van God. Ik zie het wel dat je vastgelopen bent. Ik ken de aanvechting en de strijd van je leven wel. Ik zie het wel dat het zo stormt in je hart. Maar nu ben ik gekomen, de grote overwinnaar in de strijd. En ik weet raad met je vertwijfelingen. Ik weet raad met je wankelingen. En daarom kom ik en ik roep het u toe. Zie toch eens op mij. Kijk eens naar mij en zie mijn handen. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. En nu kom ik het je zeggen, twijfelaar, dat ik al je zonden heb weggedragen. Dat ik voor je schuld heb betaald. Dat ik de duivel overwonnen heb waar je zo'n last van hebt. Ja, dat ik alles, alles heb volbracht. O twijfelaar, ik kom tot je met de volmacht van mijn Vader. Ik heb de volmacht van mijn Vader gekregen om je te gaan vertroosten in al je zielsverdriet. Hier ben ik als de Heere der Heren, die door vlakke velden rijdt, want ik heb alles weggenomen. Ik kom tot u en ik zeg het, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Vrede door het bloed des kruises. En indien ge gezondigd hebt, ik ben de voorspraak bij de Vader tot een verzoening van al je zonden. Ik ben op weg om heen te gaan naar mijn Vader. En vanuit de hemel zal ik mijn kerk regeren en leiden en vertroosten. Want ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ga uw plaats bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, kom ik eenmaal terug. En dan zal ik je tot mij nemen waar ik ben. En zolang je op de aarde bent, zolang je in het strijdperk van dit leven bent, zolang de twijfelingen er kunnen zijn, zal ik aan je gedenken met mijn voorbeden. Ik zal je bewaren op de weg die je gaan zult. Ik zal je onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. En al ben ik straks niet meer op de aarde, mijn oog zal op u zijn. En daarom, arme vertwijfelende zondaar, zie, zie op mij. Zie toch op mij, hier ben ik ben uw heil alleen. Dat gebeurde daar. Wat een troostvol woord zeg. En zo is hij nog. Hij komt die twijfelende zielen tegemoet door de prediking van het woord. Wanneer zijn die twijfelingen er? Ja, als je het heel goed beschouwt en je kent Gods genade in Christus niet, dan ken je feitelijk deze vertwijfelingen niet. Want dan weet je niet wat het is om naar de goede kant te leren kijken. Want een onbekeerde zondaar kijkt altijd naar de verkeerde kant. Die kijkt toch altijd weer naar de zonde en naar de wereld en alles wat hier op deze wereld te vinden is en naar de duivel. Die is toch altijd weer bezig met de aardse genietingen. En de godsdienst die er is, ja, dat is een uitwendige godsdienst. Maar heel eerlijk gezegd is dat dikwijls een lauwe godsdienst. Maar feitelijk naar die andere kant kijken, zoals de dichter het zingt, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen, dat kent een onbekeerde zondaar niet. Maar degene die dat wel kennen, die kennen juist de vertwijfelingen hier. Want hoe dikwijls kijken ze naar de verkeerde kant. En daarom heb ik ook een woord voor u, onbekeerde zondaar in ons midden, die altijd toch naar de kant kijk die niet goed is. O ja, dan kunnen er wel eens van die indrukken in je leven zijn. Maar als dat weer overgaat, gaat het toch weer de verkeerde kant op. Totdat je sterven gaat. Zeg onbekeerde zondaar, je kunt niet sterven. Dan ga je eeuwig verloren. Dat de schrik des Heren je toch zou bewegen tot het geloof. En waaruit blijkt nu, onbekeerde zondaar, dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, ook vandaag in de 21ste eeuw, dat hij toch vanmorgen weer tot een onbekeerde zondaar komt. En wat zegt hij dan? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet. Komt, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En dan komt die ontdekkende vraag. Waarom weet gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom kijk je nou altijd maar naar de verkeerde kant? En hou je je eigen groot met alles van het hier en nu? Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? En hoor dan zijn lokstem opnieuw welmenend, hoort aandachtiglijk naar mij, eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen. Kijk, als dat laatste de praktijk is door genade in je leven, dan heb je ook geleerd naar de goede kant te leren kijken. Dat is de kant van Gods genade in Christus. En juist als je die kant gezien hebt, ga je weten wat twijfelen is, zoals dat hier wordt bedoeld. Want hoe dikwijls komt het niet voor in het leven van degene die Gods vrezen, dat ze zo door de omstandigheden in beslag kunnen genomen worden, dat het hart vervuld wordt met vertwijfelingen. Zou God zijn genade vergeten? Maar hoor eens, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij weet raad met al die vertwijfelingen. En hij komt elke keer weer in die vertwijfelingen om je ogen steeds weer te richten op hem. En hij komt zijn twijfelende kerk steeds weer tegemoet en hij zegt, zie op mij, kom tot mij. Ja, mijn duiven zijn in de kloven van de steenrots, waar je het niet meer kan bekijken, waar je hart zo vervuld is met vertwijfelingen, in het verborgen van een steile plaats, waar je niet meer uit tevoorschijn durft te komen. Ik kom tot u en ik roep het je toe. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ik zal u mijn heil doen zien, want ik heb alle macht in hemel en op aarde. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, wat een wonder is dat. Hij zag van Sion neer. In al mijn tegenheden. In al mijn versmaadheden. En heeft het gebed niet afgewezen. O, wat is dat een wonder. Als u zo wil neerzien. Op een arme zondaar. Ook als het hart zo vervuld is. Met vertwijfelingen. Het kan omdat u gezegd hebt. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Heere, wilt u dit woord met uw zegen achtervolgen. Dat het werkzaamheden mag geven. Bij ons allemaal, Heere. Geef dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten. Om te horen over dat wonder van uw voorzienigheid. Waar wij vanavond ook met verschillende leden van de gemeente over zullen naspreken. Heere, zou u opnieuw in ons midden willen zijn. Wilt u het zondig alstublieft vergeven en het uwe zegenen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Psalm 93, vers 4. Zijn in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.